Deze aflevering wordt gesponsord door Red Orca, een duurzaam platform waar je kinderkleding kunt huren. Van hun eigen Red Orca rompertjes tot aan kledingstukken van leuke hippe merken. Check hun website red-orca.com voor meer informatie. Luister aan het einde van deze aflevering naar mijn gebruikerservaring. Of plaats direct je eerste bestelling met 10% korting met de code kinderwagen. Welkom bij Met z'n allen achter de kinderwagen, een podcast over modern ouderschap. Mijn naam is Daan Borrel en vandaag zoek ik antwoorden op de vraag hoe seksueel je als ouder mag zijn, in de buitenwereld en in de buurt van je kinderen. Ik wil ook weten of en hoe je kind seksualiteit ervaart, wat je als ouder kunt doen aan seksuele opvoeding en wat de invloed is van MeToo op het moederschap. Dat zoeken naar antwoorden doe ik samen met Lara Verheijden en Belle Barbé, beide moeder, Lara van één kind, kindje, en Bel van maar liefst vier, Belle, sorry. Ze had er al twee en beviel afgelopen zomer van een tweeling. Ik leerde Belle ooit kennen als oprichter van Wipsite, een hele mooie en informatieve website over seksualiteit. Maar inmiddels is ze Nederlands bekendste specialist seksuele opvoeding en auteur van de boeken Ik en Seks en 100 antwoorden bij seksuele opvoeding. Wat vorig jaar uitkwam en wat ik echt iedere ouder aanraad om te lezen. Lara is kunstenaar, documentairemaker ook nog. In 2020 verscheen haar geweldige documentaire Coco. Dat raad ik ook echt iedereen aan om te kijken. Dat kan ook gewoon, toch, online?
Ja.
Via YouTube bijvoorbeeld en Vimeo. Daar praten we zo ook nog verder over. En Lara is ook fotograaf. Bekend van onder meer haar jaarlijkse Amsterdamse en Berlijnse naaktkalender. Zoveel hebben jullie al gedaan, toch?
Klinkt toch ook altijd goed als iemand anders het zegt.
Even opzoomt, toch? Ja. Zo van, wow, oh. Cool. Om maar met een open vraag te beginnen. Praten jullie over seks als jullie kinderen erbij zijn?
Ja, nu nog wel, want hij verstaat het niet.
Oh ja. Ja, dus nu want hij is net één.
Ik, alles. Ik zou zelfs echt nog schelden. Ik doe echt alles, zeg maar. Oh, ik vraag gewoon alsof hij er niet,
niet
is.
Bij is.
Maar ik weet niet hoe ik dat echt ga doen als hij ouder is. Dat kan ik pas voelen als in het moment zelf, denk ik.
Jij?
Ja, ja.
Ja, ik was vorige week bij jou de repetitie van een toneelstuk over anale seks. En toen kwam ik 's middags thuis en toen zei ik dat waar de kinderen bij waren. En toen dacht ik, ik hoopte eigenlijk dat ze zouden zeggen, wat is anale seks?
Want hoe oud zijn jouw dochters?
Bijna 4 en bijna 6.
Oh ja. Ja, dus die...
Maar dat ging echt zo langs ze heen. Dat was echt niet... daar ook het stonden ze niet voor. Oh ja, vinden ze niet zo interessant volgens mij.
Ja. En met je vriend, als je dan hebt over jullie seks, ook met hun erbij?
Nee, minder. Nee, niet eigenlijk.
Hey Lara, klopt het dat er op jouw eerste naaktkalender nog geen moeder stonden? Of in ieder geval nog geen kinderen?
Even denken, ook? De eerste, daar ben ik ook even natuurlijk in de war wat dat allemaal was. De allereerste stond wel een moeder in een berg kleren op het Waterloopplein. Maar niet echt als moeder, maar zij was wel een moeder. En ik weet ook even niet meer. Ik heb een foto van Coco, dat meisje over wie ook die documentaire gaat. Die is zwanger. Maar ik weet niet of die in de tweede of in de eerste staat. Maar het is niet dat ik dacht van, oh, ik ga nu een moeder doen. Maar het was wel dat ik al heel snel dacht van, oh, ik wil allemaal verschillende mensen of zo. Weet je. Met die kalender kon dat voor het eerst. Omdat ik dan een oproepje deed voor naaktmodellen. En dan krijg je opeens... Ik had eigenlijk nog nooit een casting call gedaan. Ik had vaak wel mensen misschien zelf gevraagd of via een modellenbureau. Maar als ik dan een oproep doe voor naakt, dacht ik, oh ja, dan weet ik mensen wie dat wil. En toen kreeg ik verschillende mensen. Toen opende die deur ook. Maar je dacht, oh ja, ik hoef geen modellen. Het kan natuurlijk iedereen. Dat is eigenlijk heel leuk.
Echte mensen.
Ja, ik vind dat een stomme mensen. Of zeggen mensen van, nou, dat zijn niet per se mooie mensen. Dan, jawel, echt? Ja. Maar dan meer als het hele saaie media dingen die dan echt niet begrijpen. Die dan dat kalender zo gepitcht krijgen van geen modellen, of zo.
Ja.
Maar ja, ik weet niet, ik vind dat een beetje onzin.
Maar kreeg jij dus reacties op die naaktkalender dat er dus ook kinderen op staan? Misschien moet het even, ik kan me nu twee foto's voor de geest halen. Eentje is op de Berlijnse kalender en dan staat er een hele jonge moeder, geloof ik, gewoon echt op zo'n typisch Berlijnse straat. Ja. En ze heeft haar ene borst is eruit en haar baby ligt eigenlijk, heeft ze in haar arm. Volgens mij komt er zelfs een druppeltje melk uit haar borst.
Ja, die baby is aan borstvoeden aan de ene borst en die andere borst is ook bloot. En die, daar komt melk uit.
Ja, en een andere foto die ik me herinner is dat ze bij een soort natuurhuisje gewoon twee vrouwen staan en twee kinderen daarvoor van jaar of zes of zo.
Ja.
Maar ik weet even niet meer wat hun blotigheid is.
Ja, zij heeft zo'n soort wikkeljurk aan en die is aan de onderkant open. Dus je ziet haar borst en haar vagina. En haar zus, dat zijn twee zussen met hun kinderen, heeft haar BH zo boven de borst.
Oh ja.
En maar ook de gulp open of zo.
En de kinderen zijn die bloot?
Nee, maar die deden dat wel. Die gingen dat wel dus nadoen. En want ik zei van, anders is je rok omhoog van die moeder. En dan zie je dat meisje ook zo de rokjes allemaal zo omhoog doen. En die wilde ging ook foto's maken van haar moeder en zo.
Maar en komen daar dan andere reacties op dan op de andere foto's?
Nee, ja, ik heb wel mensen die dat vragen, die dus dit vragen van, krijg je daar wel eens gezeur mee? Oh, maar niet mensen die echt zeuren. Dus meer zeg maar mensen die zich daar een soort voorschot op nemen. En ik heb ook die foto van Coco, dat één foto, dan is ze helemaal naakt. En dan is haar kind ook naakt en die houdt ze aan haar enkels zo ondersteboven, zo voor zich, terwijl ze hoogzwanger is. En die foto stond niet in de kalender, maar die heb ik wel in een expositie gehad. En toen heb ik ook wel eens mensen gevraagd van, krijg je hier wel eens gezeur mee? Maar nooit iemand die zei van, ik vind dit niet kunnen.
Oh, wat grappig. Hoe komt dat dan, denk je?
Ja, ik denk toch dat het in de link met een moeder erbij, dat het toch, je ziet wel dat het niet seksueel is. Het is wel iets anders dan een kind die naakt en dan poseert. Ja. Of dat is echt duidelijk een soort van hoe kinderen spelen. Dus ik denk dat in dat geval
kan het
oké is. Maar trouwens, ik heb wel gehad dat de drukker van de kalender gezeur, die zeiden, vroeg aan mij bij deze kalender van, zit er weer een naakt kind, is er iets met kinderen, want dan onze binder, dus degene die zeg maar het haakje van de kalender aanhangt, die wil dat niet.
Oh, wow.
Dus die hadden dat wel gezien bij de vorige, want toen stond ik op de cover. En toen hadden zij dus kennelijk wel iets van gezegd. Dus toen heb ik één foto eruit gehaald, nog wel, van waar Julius op staat.
Oh ja?
Ja, maar er was niet eens een foto waar iemand naast was. Maar ik heb één foto in de Lowlands kalender. Die hadden we ook nog.
Oh ja.
Dan staat een meisje echt op all fours, zeg maar. Ze kijkt om en ze heeft geen onderbroek aan. Ze kijkt echt in haar rokje, maar het is echt best wel een expliciete foto. Want ze zit gewoon op handen en knieën. En op de achterkant, want zij is namelijk ook een meisje die was op Julius past, heeft ze Julius in de armen, gewoon in haar gewone leren, moest gewoon lachen. Dus ze was niet naakt op die foto. Maar ik dacht wel van, oké, dan haal ik die foto er gewoon. Ik had geen zin in een soort discussie. Yeah. Het was ook te last minute. Maar ik vond het wel flauw. Ik heb wel een mail teruggestuurd van wat een onzin. Of foto's van vroegere schilderijen met een naakte baby. Of zo.
Maar dat is natuurlijk ook moeilijk, omdat het enerzijds is kunst is, maar tegelijkertijd een gebruiksvoorwerp of zo. Wat dan weer
niet weet waar het op welke plek komt. Of zo. Dat is toch de angst die mensen dan hebben van, ja, maar je weet niet wat.
Waar het komt. Ja. Ja. Nu fotografeer ik van heel veel zwangere vrouwen, ook omdat mijn vriendinnen allemaal zwanger worden nu. En omdat ik daar dus wel nu een soort een soort fascinatie voor heb gekregen. En dat was vroeger helemaal niet. Maar ik denk wel door die Coco-film heb ik ook wel echt een heel erg, is het wel heel erg gaan boeien, het onderwerp. Maar toen had ik zelf nog geen kind, was ik ook niet zwanger. Toen was ik zelfs, ik denk ook nu dat als ik nu naar haar toe was gegaan in die tijd, had ik een hele andere film gehad. Omdat ik, dan had ik gewoon haar helemaal uitgehoord over welke soort bevallingen en wat ze dan opvoeding en hoe met ik eerst en tweede. En toen was ik gewoon alleen maar geobsedeerd met, zeg maar, lichamen of over seks en haar en haar vriend. Toen
Misschien
gewoon,
moet je heel vertellen waar de film Coco over gaat.
Jullie hebben het natuurlijk al gezien, maar andere mensen niet. Ja, het gaat eigenlijk, het is gewoon een hele vriendin van mij van vroeger. En zij woont in Zwitserland met haar vriend. En zij gaat, zij krijgt haar tweede kindje in die film. Ze is zwanger en ze is eigenlijk in de week. Ja, echt hoogzwanger. En ik was daar ook omdat ik de bevalling zou filmen, had ze gevraagd. Gewoon helemaal buiten documentaires. Goed, van, wil je een vette thuisbevalling filmen? En toen dacht ik, ja, wilde ik graag. Maar ze wist ik niet wanneer het kwam. Dus ik was daar, waren eigenlijk aan het wachten. En in die aanloop daartoe zat ik gewoon heel erg in hun tropenjaren. Ze had het gewoon zwaar. Zij was met haar vriend. Zij hebben al één kind, die sliep heel moeilijk. En ze waren gewoon, ja, en ze hadden dan al heel lang geen seks gehad. En Coco was daarover aan het praten. En ze was ook over andere jongens. Ze was gewoon, ze zaten gewoon in een soort crisis. Ze zijn nog steeds bij elkaar trouwens. Maar dat heb ik toen heel erg vastgelegd. Omdat zij daar heel open over praten. Omdat wij natuurlijk hele goede vriendinnen zijn. En ik denk dat ik ook best wel radicaal is. Dus ook heel erg, ik vroeg haar later wel van waarom, of mijn vriend Michiel vroeg dat. Waarom heb je zo eerlijk verteld over al jullie relatieproblemen? En ze zei zoiets van, ja, ik wilde gewoon net zo met Laar praten alsof er geen camera was. Mm. En dat deed ze dus ook. En dat is best wel weird. Daarom is die film denk ik wel interessant.
Zo'n intieme film.
Ja, omdat het zo intiem is. Omdat zij gewoon echt dat helemaal uitschakelt en gewoon alles vertelt. Ook dingen die haar vriend niet weet. En
maar wel grappig dat ik heb het helemaal niet gezien als een film over een vrouw met een relatiecrisis.
Nee.
Ik dacht veel meer, het is ook een soort angst voor misschien dat er een tweede kind bij komt en wat dat weer verandert aan haar leven.
Ja.
Maar op zich deed die angst ervan, is het dan een relatiecrisis of angst voor een tweede ook? Het is gewoon heel erg een mens.
Ja, terwijl mens,
zwangere vrouwen zijn dat, zeg maar zo vaak een soort van een soort heilig. Hoe zeg je dat?
Ja,
een soort heilige Maria. Ja. En die film haalt dat gewoon helemaal. Ze is gewoon een echt mens met seksuele verlangens naar haar vriend, maar ook naar andere mannen. Ze heeft angst over hoe ze het moet gaan doen. Het is gewoon zo'n mooie film.
Ik denk dat het gewoon iets is wat ik leuk vind en interessant en daarop aanstuur. En dat was toen heel erg ook dat. En het zat er gewoon in. Zij was dat ook. Het was gewoon wat er was. Maar ik vind het wel een leuk onderwerp. Dus zeg maar, ook toen jij die uitnodig voor de podcast. Ik vind het wel echt een leuk onderwerp, zeg maar, inderdaad seksueel zijn of aantrekkelijk gevonden worden of aantrekkelijk vinden of al die dingen die daarmee te maken hebben. Ik zie geen verschil tussen of je dan een moeder bent en dat je het dan niet bent. Nou, misschien niet. Misschien nu iets meer nu ik zelf zwanger ben geweest, dat ik dan wel kan voorstellen dat ik mezelf, als ik dan nu naar kleren kijk die ik aan had, dat ik echt dacht van, jezus, het maakt me echt geen reet uit of zo. Dus dat je het misschien iets minder voelt op het einde of zo, had ik dan zelf. Maar ik vind hoe het eruit ziet, vind ik wel heel mooi. Het is ook heel erg hormonaal. Het is ook wel heel. Ik heb wel het gevoel dat het echt gelinkt is aan seks.
Zwangerschap.
Ja, ook op een soort symbolische manier.
Ja, vruchtbaar.
Ja, vruchtbaarheid. En dan is een bol, en zoals je billen of je borsten. Ik ken ook best veel mannen die daar echt wel, zeg maar, een soort kink voor hebben.
Ja?
Of ja, gewoon heb ik wel eens. Ja,
want ik was dus wel echt in het begin van mijn zwangerschap heel erg bang. Zo van, straks gaat niemand me meer als sexy zien. En ook als ik moeder ben, dan wordt het een soort van, ja, je bent nu moeder. Ja. Er is geen seksuele identiteit meer. Hadden jullie dat niet?
Nou, niet tijdens de zwangerschap, maar misschien wel iets meer als moeder. Of gewoon omdat dat ja, dus gewoon zo, omdat er zo'n suf imago omheen kan hangen.
Yeah.
Ja, en dan ook nog je eigen vriend of man.
Ja.
Yeah. En dan misschien ook nog andere mensen. Dat, ja.
Maar wat tijdens zwangerschap ook
nog. Nou, dus je hebt aan de ene zijde, zeg maar, hoe gaan mensen mij nog zien als, als aantrekkelijk persoon of als seksueel persoon? Of dat wil ik ook nog graag zo gezien worden. En binnen je relatie, want ja, dat je. Heb toch ook zo'n bevalling is super heftig en intiem en daar is je partner dan bij en dan daarna nog een soort van ook op een seksuele manier naar elkaar kijken dat dan dat was denk ik, ik meer mijn angst bij mijn eerste zwangerschap.
Want hoe hebben jullie je zwangerschap koudaard harmonisch heeft een keer tegen mij gezegd een zwangerschap is niet seksueel maar eerder sensueel. Hoe hebben jullie dat ervaren?
Ja, nou ik moet wel denken aan dat ik, als ik dan naar de sauna ging, bijvoorbeeld als ik zwanger was, dat heel anders voelde dan wanneer ik niet zwanger was, omdat ik wel een bepaalde vrijheid juist ervaarde in dat mijn lichaam voelde bijna niet meer als van mij. Of zeg maar, ik kon het op een andere manier bekijken. En dat was dan misschien een niet-seksuele manier. Terwijl ik mijn gewone naakte lichaam in de spiegel of zo nu wel op een seksuele manier zou bekijken. Maar door die buik, was niet meer van mij. En dat gaf wel een bepaalde. Juist weer een bepaalde vrijheid die ik niet altijd ervaar als ik niet zwanger ben.
Ja, misschien bijna alsof je een soort derde oog mist waarmee je normaal dan door het leven gaat. Of
ja,
zo.
Ja.
Oh, en jij?
Ik vind mezelf ook misschien, omdat ik voor mezelf best wel jongensachtig ben, of dat zo ervaar, vond ik het wel heel. Ik vond hem wel echt sensueel, toen ik zwanger was. Ik merkte ook wel echt dat. Ik had ook het gevoel dat mannen dat vonden, of dat dat een ding was. Of was je gewoon. Ook wel mensen, mijn moeder zei ook een keer zoiets van, heel veel mannen kunnen jou goed plaatsen. Zo van, goed zo. Jij doet nu waar je voor gemaakt bent. Zo, en dat is dan heel begrijpelijk. En ze doen ook heel aardig. Weet je, zo van, jij bent
geen bedreiging meer.
Ja, en dat is denk ik. En dan ben je ook nog. Ze krijgt die grotere borsten. Al die, en je dikker haar. Dus het zijn ook allemaal dingen die mensen mooi vinden, toch? En blosjes en dat soort dingen. Dus ik vond dat wel. Ik vond het eigenlijk jammer dat ik zo ontzettend zwaar was in de winter. Dat ik had wel leuk gevonden om dat helemaal in de zomer
te tonen.
Ja.
Ik had wel andersom bij mijn eerste zwangerschap, toen ik net zwanger was, dat ik echt schrok van hoe hormonaal het voelde dat ik dat mijn zin in seks echt van het ene moment op het andere moment in het begin van die eerste zwangerschap gewoon helemaal weg was een tijd lang.
Yeah.
En dat ik echt het gevoel had van wow, dit is iets biologisch van ik ben zwanger, dus het hoeft niet meer. Een soort van
ja, het is nu gedaan.
Ja, het is klaar, het is dus ik hoef geen seks te hebben en ik heb er ook helemaal geen zin in echt. In, ja, alsof daar de buurman daar stond met zijn stijf piemel. Zo, dat ik er echt helemaal naar van kon worden als mijn eigen vriend wel zin had in seks. Terwijl,
en veranderde dat dan nog gedurende de zwangerschap?
Gedurende de zwangerschap en de zwangerschappen daarna ook. Dus het was misschien ook wel iets van een soort van shock bij mezelf. Mm. Maar toen had ik echt het gevoel van het is gewoon heel hormonaal, zo van,
biologisch,
klaar, biologisch, hoeft niet meer.
Maar dat is toch, dat heb, vind ik wel heel interessant aan een kind krijgen en leren over je seksualiteit, dat je echt zo voelt van, wow, het is gewoon zo dynamisch en dat wist, of zo veranderlijk. En dat wist ik al wel, maar toch, hierdoor werd het gewoon dat het nog sneller zo veranderde van, naar omhoog, omlaag, zo van, oh ja, het is gewoon geen constante.
Nee.
Is jullie seksualiteit, of zijn jullie er anders naar gaan kijken door kinderen?
Ik denk dat het zeker de overgang van niet-moeder zijn naar moeder zijn zo groot is, dat het op heel veel facetten van wie je bent en hoe je naar jezelf kijkt, gewoon heel veel dingen verandert. En dat dat ook bij seksualiteit gebeurt. En dat dat iets is waar we misschien minder over praten. Maar dat dat wel, ja, zeker. En dan heb je ook nog een soort praktisch, er is opeens een kind en die slaapt misschien wel naast je of bij je in bed best wel lang. En dan krijg je ook nog dat soort dynamieken waar je dan mee te maken hebt die er eerst niet waren. Los van dat je lichaam verandert en dat je emotioneel allerlei veranderingen doormaakt. Ja. Dat gaat sowieso, ja, in mijn geval heeft dat echt wel invloed gehad op hoe ik seksualiteit beleefde. En dat, ja, die overgangen worden minder groot. Ik bedoel, ik denk dat het niet iedere keer dat ik een kind heb gekregen weer zo'n achtbaan is geweest, maar die eerste keer
bij de eerste keer veel meer.
Ja, veel meer. Ja.
Hoe oud was jij toen?
24.
Oh, ja. Ik vond misschien nog wel de overgang van moeder worden en dan weer meer, zodat je net moeder bent en dan weer een beetje wat minder, dat je dan wat langer al een kind hebt en dat je weer iets meer jezelf wordt of zo, vond ik misschien een groter verschil. Want eigenlijk het zwanger zijn was nog veel meer een extensie van wie ik daarvoor was. En dan daarna, en toen heb ik ook wel echt even een paar maanden dat ik er gewoon echt totaal niet mee bezig was.
Ja, ik had het heel erg in het begin dat ik juist heel veel met seks ook bezig was. Ook om
in het begin van je moederschap? Of
ja, echt het begin van moederschap. Ook omdat het leek, ik weet dus ook niet of dat door die borstvoeding of zo kwam, maar ook heel erg die verliefdheid. Een soort van soort beestachtig of zo. En toen stopte ik met die borstvoeding en toen was ik er echt even, dat ik echt voelde van oprotten gewoon iedereen bij mijn lijf. Maar ik herken wel wat jij zegt. Ook als je op een gegeven moment, als gewoon het overleven voorbij is van een kind krijgen, dat je dan in één keer wel zo zit van, wie ben ik nog op alle vlakken of zo? En daar dat ook met seksualiteit is. Dat je ook altijd denkt, op een gegeven moment komen we weer terug bij het oude of zo, als we misschien goed slapen. En dan is dat zo en dan moet je het eigenlijk toch weer helemaal opnieuw allemaal bekijken.
Ja.
Waar ik ook nog met jullie over wilde hebben is, ik had een tijd geleden een fictieverhaal geschreven over een alleenstaande moeder die gaat op vakantie met haar jonge kind. En zij gaat dan masturberen, of zij masturbeert als haar kind in de buurt is, maar wel slaapt. En toen werd dat gepubliceerd, het boek. En toen was ik daar gewoon in één keer zo bang voor, dat ik echt dacht van, oh, kan dit gewoon wel? Eén, kan het, zeg maar, hoe seksueel mag dus die moeder zijn in de buurt van haar kind? Hoe dicht mag seks bij kinderen komen? Heb jij daar antwoord op als specialist?
Ja, maar mijn antwoord is denk ik wel anders van wat ik zelf denk en voel dat kan. En waar, zeg maar, ik voel jouw angst ook wel. En zeker na een paar maanden geleden, toen heb ik ook echt op een gegeven moment een soort shitstorm gekregen over dat ik pedofilie zou.
Want toen kwam jouw boek uit, 100 antwoorden bij seksuele opvoeding.
Ja, het was een artikel in het Parool geweest en dan had ik iets over peutermasturbatie gezegd. Dus nee, dat is dan over seksualiteit bij kinderen. En daar toen
wat
is dat
misschien
soort van,
voor de luisteraar heel logisch is als kinderen bij anderhalf toch beginnen te voelen aan hun
geslachtsdelen. Want dat ook voor een kind van anderhalf voelt dat al lekkerder dan aan je elleboog zitten. Ja. Maar het is nog niet met geilheid of opwinding, of niet bewust in ieder geval,
nee,
zoals
en
volwassenen
denk niet
dat
van,
ervaren. En ik, dat was op zich een best wel genuanceerd verhaal, vind ik zelf. Maar daar is dan toch een soort van, ook wel complottheorie-achtige achterban van iemand overheen gevallen. Dus de angst snap ik helemaal. En die wordt misschien ook wel groter. En tegelijkertijd denk ik dus dat het er niet zou moeten zijn. En dat heel veel kan. En dat het veel meer genormaliseerd mag worden. En dat ook kinderen op hun eigen manier dit ervaren. En dat er mag zijn.
En is daar dan onderzoek naar dat wat kinderen meemaken of zo van de seksualiteit van hun ouders?
Nee. En het is wel grappig, want ik hoorde laatst iemand die zei, ja, mijn ouders die gingen dan wel met hun kleren aan, maar zo op de bank voordoen hoe je seks had. En
hoe oud waren die kinderen dan?
Dit was lang geleden.
Oh, ja, ja.
En in de jaren 70 heb je ook wel ouders gehad die het gewoon echt hebben gedaan, waar hun kinderen bij waren. Ah. En volgens mij is het heel wisselend hoe een kind dat heeft ervaren. Dus of dat wel of niet traumatisch was. Deze persoon die vond dat helemaal. Ja, die vond het misschien een beetje gek, maar had daar verder helemaal niet echt negatieve gevoelens
maar waren
bij.
Die kinderen waren dan 4+ of zo? Als
ja,
ouders
dat
het
denk
voor
ik wel. Ja, wow. Zeker. Ja. En gewoon om een soort van uit te van, ja, maar kinderen willen dan soms weten, ja, maar hoe gaat dat dan? Nou ja,
zo
dat zal ik even laten zien, ja. En er zijn natuurlijk ook kinderen die juist in die hele seksuele revolutie die enorme vrijheid ook als heel traumatiserend hebben ervaren. Ja. Dus het zou wel interessant zijn om daar wat meer over te weten.
Want wij hebben het nu inderdaad over jonge kinderen, maar het is natuurlijk heel gek dat op een gegeven moment, of weet je, slaat iets gewoon meestal om, dat je gewoon bij je ouders denkt, ik wil eigenlijk niks weten.
Ja.
Waarom is dat eigenlijk van jullie seksualiteit?
Ik denk dat dat toch een soort opgebouwde preutsheid en schaamte is die je op een gegeven moment internaliseert. Je ziet voor kinderen zo rond een jaar of 7 dat ze al best wel zo'n afkeer ook van seks kunnen krijgen. Dat ze het juist heel vies vinden. Of dat ze en dat is gewoon wel iets wat ze dan al hebben geleerd door hoeveel volwassenen daarmee omgaan. Ja.
En ik denk ook wel dat misschien in het geval van je eigen ouders misschien ook wel een soort evolutionair ding is, toch? Dat je daar een soort afkeer van moet hebben van je broer.
Zodat je het met ze gaat doen?
Ja.
Oh, wat grappig. Zo. Dat is misschien nooit over nagedacht.
Maar dat is dan nog anders dan inderdaad dat je gaat seks. Maar dat is dan meer dat jij inderdaad zegt.
Oh, grappig, ik weet wel ook trouwens dat jonge kinderen, als ze seks zien, het vaak interpreteren als agressie of geweld. Mm. Dus dat omdat ze het gewoon niet kunnen plaatsen, omdat ze niet snappen wat er gebeurt. En ja, er zijn dan misschien
is natuurlijk ook
harde geluiden.
Intense energie.
En, precies, de energie. En dat ze dus eerder denken dat hun ouders ruzie hebben en vechten dan dat ze seks hebben.
Ja.
Dus dat het dan ook wel goed is als je kind dat heeft gezien om daar even over te praten.
Het
was omdat we elkaar juist lief vinden.
Ja. Even een kleine onderbreking, want deze aflevering wordt gesponsord door 's Nachts menstruatieondergoed. Dat is ondergoed speciaal ontworpen voor tijdens je menstruatie. In het ondergoed zit een laagje dat bloed absorbeert, waardoor je nooit meer menstruatieproducten zoals maandverband of tampons hoeft te gebruiken. Na het dragen spoel je het bloed er even uit en gaat die gewoon mee in de wasmachine om daarna weer te kunnen gebruiken. Ik heb het nu een tijdje geprobeerd en ik snap niet waarom ik dit niet eerder heb aangeschaft. Mijn angst dat het zou stinken omdat je de onderbroek de hele dag draagt, zoals bijvoorbeeld wel eens het geval is met maandverband, is niets van waar. Je hoeft er de hele dag niet aan te denken, het lekt niet door en er zit niet zo'n tampon in je vagina. Daar heb ik na mijn bevalling namelijk geen behoefte meer aan. Je ziet niet dat je een speciale menstruatieonderbroek draagt, de stof is super dun en voelt ook lekker aan. En het verschilt per onderbroek hoeveel bloedverlies de onderbroek opvangt, maar zelfs bij de Heavy Flow, de onderbroek gemaakt voor dagen of personen met de meeste bloedverlies, zie je niks van de onderbroek bij het dragen van een strakke broek, mocht je een strakke broek dragen tijdens je menstruatie. Ook leuk, 's Nachts biedt verschillende modellen, van strings tot hele hoge onderbroeken. Ik draag de onderbroeken trouwens ook graag tijdens het sporten. En oh ja, ik had ook gewild dat ik deze onderbroeken na mijn bevalling had gehad, zodat ik niet van die mega maandverbanden hoefde te dragen. Leuk kraamcadeautje dus. Wil jij ook het menstruatieondergoed van 's Nachts uitproberen? Dan kan dit nu met 15% korting. Ga naar de website www.snachts.com, dat is SNUGGS, en voer de kortingscode kinderwagen in. De kortingscode is geldig van 9 tot 23 maart 2023. Want wat ik heel mooi vind in jouw boek is dat je ook eigenlijk heel erg dat laat bij de ouder. Dus dan, net hadden we het heel erg over seks, maar er is natuurlijk ook zoiets als gewoon bloot zijn met je kind. Wat ik ook merk al, dat veel mensen daar, wij zijn namelijk best wel veel bloot met ons kind. Het is nu natuurlijk winter, dus dan minder. Maar dat al best wel, ook als we daarover praten met mensen, dat ook al mensen dat heftig kunnen vinden.
Ja. Ja, ik denk dat dat heel gezond is, dat een kind ook de mogelijkheid heeft om een lichaam te zien. En
ja.
Omdat soort van, ja, dat, ze hebben die nieuwsgierigheid, dus waar ga je dat dan anders leren of zien?
Ja.
Ik denk dat dat juist een hele veilige omgeving is om dat bij je ouders te kunnen zien. En dat ze daar ook weer heel veel dingen van leren. En ook, weet je, op een gegeven moment vind je het misschien als ouder niet meer fijn dat je kind aan je borst zit of aan je piemel trekt. En dan zeg je van, nou, nu is het wel weer klaar. En dan leer je
precies.
ook van, oh ja, er is dus ook op een gegeven moment waarop het weer klaar is. En dat zijn allemaal best wel leerzame
momenten.
Dingen.
Zo van, ja, hier zitten we niet aan.
Ja.
Of ik heb hier gewoon geen zin in.
Ja, nu vind ik het niet meer fijn.
Maar dat vond ik ook heel mooi, dat in jouw boek stond dan een anonieme vrouw, denk ik. Maar dat heb ik zelf ervan gemaakt. Het kan ook dat het een man was.
Nee, het was een moeder, ja.
Ja, en die zei dan van, ik masseerde mijn kind, of nee, ik oliede mijn kind altijd in na de... Nee, ik zeg het helemaal verkeerd. Ik gaf altijd kusjes na het badderen op het lichaam van mijn kind. Maar dat ze dan als enige nooit op de vulva deed. Maar dat ze daar dus enerzijds over dacht van, ja, ook al logisch. En anderzijds dacht van, wat voor boodschap geef ik daar nu dus al mee aan?
Ja, terwijl ik denk wel dat het dat gevoel van dat willen of zo, hè, of dat moest ik ook net aan denken. Gewoon, ik hoorde een tijdje geleden, hoorde ik iemand anders het voor het eerst ook zeggen. En dat is een gevoel wat ik ook altijd had als ik een klein babytje had van, ik wil wel met je tongen gewoon.
Vind je
door dat verliefdheid, dat gevoel van, het is gewoon niet genoeg om je alleen maar vasthouden te kussen. Ik wil meer in jou of zo. Dat gevoel, dat je dat als ouder kan hebben en dat dat dus niet per se seksueel is. En dat is denk ik het verschil. Dus we hebben een soort van blik van buitenaf van, oh, dat kan niet, want dat is seksueel. Terwijl ik denk dat als je gewoon te raden gaat bij je eigen gevoel van, waarom wil ik dit en is dat, zeg maar, doe ik het gewoon vanuit een integere positie of zo en vanuit liefde voor mijn kind, dan vind ik dat dat soort dingen best kunnen.
Maar het is natuurlijk heel spannend, omdat je dus meteen die blik hebt, ook met blote lichamen, zo van, oh, het gaat eigenlijk over seks of zo.
Ja, maar dat is, ik denk, het zit in ons. Dat zit niet in die kinderen natuurlijk.
Ja, dus daar, en dat die kinderen dan, denken dat niet.
Nee, net zoals met aan je piemel trekken. Of dat is gewoon dan eigenlijk, dan verziek je gewoon met je eigen kennis van de wereld.
Ja.
De onschuld eigenlijk van een kind. Dus daarom snap ik wel dat
je wil
proberen
ook
dat te negeren. Maar je hebt het natuurlijk wel, dus je kan ook niet helemaal worden. Dus dan wordt het een soort krampachtig of zo. Of ik snap wel dat.
Ja, maar en je wilt ook weer dat je kind niet een soort...
daar zelf geen grenzen meer in heeft.
Geen grenzen en dus dat de hele wereld dan denkt, wat een raar kind.
Ja. Of als ze wat groter zijn, dat ze op school zeggen van, mijn moeder kust me overal, ook op mijn piemel. en dat je dan op het matje wordt geroepen.
Yeah.
Dat is natuurlijk ook een angst van mensen. En ik denk dat, kijk, op een gegeven moment ga je dat wel meenemen ook in je beslissingen. Als jij het leuk vindt om met je kind in bad te gaan, helemaal prima. Maar als je kind op een gegeven moment 16, 17 is, dan ga je ook nadenken van, oké, maar hoe bescherm ik mijn kind door... misschien wil je dan toch een andere keuze maken als je het idee hebt dat de buitenwereld zo erg gaat vallen over wat je in de privésfeer van je huis doet.
Ja, daarin zou ik ook wel met. Maar ik denk dat ook heel veel, dat denk je dat al veel gebeurt. Ik denk dat heel veel puberkinderen al automatisch, zodra ze zelf seksualiteit krijgen, krijgen ze ook dat wat wij hebben, zeg maar. Dus dan
daarvoor eigenlijk al.
Ja. Dus dan gebeurt het, denk ik. Ik denk dat het heel natuurlijk, dat je heel natuurlijk gaat, lijkt mij.
Want ik denk dat een naakkalender hangt bij jou thuis.
Ja.
Die blijft natuurlijk wel hangen.
Oh, zo, er hangen ook vooral de kalender natuurlijk ook, maar ook gewoon naar foto's. Ja, we hebben dat wel. Ik merk ook wel eens natuurlijk met andere mensen die dan van de werk van mij hebben gekocht of die kalender hebben, dat ze dan zeggen wat hun kinderen zeggen. En dat kinderen zeggen van, ja, ik ben er wel aan gewend. Of, of dat vriendjes die dan wel heel mooi vinden, dat ene meisje. Of dat soort dingen.
Ze willen altijd in dat huis komen spelen.
Ja, altijd naar dat ene huis.
Altijd
bij jullie spelen. Ja.
Of dat mensen dan heel lang op de wc blijven of zo. Dat soort grapjes. Maar dat gaat dan ook over familieleden. Dus dat kan alles. Ik ben wel benieuwd hoe dat is. Ik kom dus zelf ook niet. Ik heb ook merk dat ik veel meer zen heb om over seks en naakt te praten dan over fotograferen ervan.
Ah, ja.
Dus ik kom ook helemaal niet uit een huis. Wij thuis praten echt niet over seks. Ik bedoel, mijn ouders zijn helemaal niet bekrompen of preut. Echt heel vrijzinnig en open-minded. Maar dat was gewoon niet een onderwerp wat bij die vrijzinnigheid hoorde. Dus
dus heel benieuwd hoe je dat zelf dan weer gaat doen.
Ja, ik weet ook niet of ik dat... Ik heb daar ook eigenlijk nog helemaal niet zoveel over nagedacht. Ik dacht, ik tackle het wel als het op mijn pad komt of zo. Maar zo met zo'n foto in een... Daar zou ik geen 10 seconden... zou ik in de babykamer. Voor mij hangt er ook een borstvoedende tekening. Maar wel van gewoon Picasso-tekening van een borstvoedende vrouw in de babykamer. Maar ik bedoel, daar zou ik geen seconde over twijfelen.
En jij zegt eigenlijk, kinderen zijn seksuele wezens. Ja. Gewoon zo worden ze geboren.
Ja, maar dan moet je dus seksualiteit loskoppelen van het hebben van seks. Want dat is wel vaak wat we in ons hoofd hebben.
Ja, dus je moet uitzoomen.
Ze ervaren wel seksualiteit, maar ze hebben geen seks.
Ja.
En seksualiteit ervaren ze dan gewoon door het feit dat ze een lichaam hebben. En dat ontdekken. En dan dat ze relaties aangaan met mensen. En hun identiteit ontwikkelen. En zo'n gevoel van waar jij het ook over hebt, van schaamte of zo. Dat je een soort van, ja, op het moment dat je op een gegeven moment ga je je ook een beetje zo afzetten of afkeren. En wil je dat de badkamerdeur op slot gaat. En dat je ouders niet meer je blote lijf zien. En dat zijn allemaal dingen die bij die seksuele ontwikkeling horen. Die wel seksueel zijn, denk ik, op een bepaalde manier. Maar niet te maken hebben met het hebben van seks.
Ja, en dat vind ik dus eigenlijk zo, dat wilde ik denk ik eerder zeggen, van dat heeft een kind, leert mijn kind ook nog meer. Dus dat wat die seksualiteit allemaal is, zonder die seks. Dus ook bij mezelf. Maar ik weet dus nooit van, moeten we dat dan sensueel noemen of seksueel? Omdat de buitenwereld lijkt er nog zo over te vallen als we het seksueel noemen.
Ja, en toch denk ik wel dat het het meeste de lading dekt. Want is gewoon ook als een kind van anderhalf. Je ziet bijvoorbeeld, dat daar zijn wel onderzoeken naar gedaan, die peutermasturbatie, dat dat echt best wel vergelijkbaar is naar hoe volwassenen masturberen. Dus dat er ook echt iets van een hoogtepunt is, dat hun ademhaling versnelt en dat ze daarna bijvoorbeeld lekker ontspannen zijn en, of juist in slaap vallen. Dus dat... Ja, is dat dan sensueel? Ja, ik vind dat best wel seksueel eigenlijk.
Ja.
Dat, en het is misschien een angst.
Ja, maar het heeft dan toch ook wel te maken met het gevoel. Dus het is niet zo dat ze dan het ook doen als ze met andere peuten. Toch, het heeft, het heeft helemaal niks te maken dus met heel veel andere dingen van seks. Ik denk dat seks ook zoveel groot arena beslaat. Dus het heeft ook het element van ontspanning. Maar ook wel echt het element van een andere mens.
Ander.
Of een relatie. Of andere soort dingen. Dus Ik denk, dat is toch wel echt niet zo bij kinderen? Of wel, dat weet ik niet.
Nou ja, dan wel weer de nieuwsgierigheid naar andere lichamen. Dat wel heel erg. En het bij elkaar willen kijken. En ja, die spelletjes, doktertje spelen.
Ja.
Je moedertje, allemaal dat soort van... dat hebben ze dan wel weer heel erg in de interactie met elkaar. Ja. Juist ook op plekken waar veel kinderen samenkomen. Dus in de opvang of op school of zo.
Ja, maar dan zijn ze ook wel iets ouder.
In de bosjes.
Ja, en dat is dan weer eigenlijk los van dat andere gedrag.
Ja.
Maar ik vind wel, wat ik wel heel mooi vind aan jouw boek, is dat je gewoon leest dat het eigenlijk al bij nul ook begint. Dus die seksuele opvoeding. Dus door inderdaad normaal te doen over bloot zijn. Door geslachtsdelen bij hun naam te noemen en niet een soort trompet of weet ik het, fluit te noemen. Ja. Wat was de derde ook alweer? Er was nog eentje die van 0 tot 3 al was.
Nou, weet mijn boek ook even. Ja.
Maar in ieder geval, nu, ik zit natuurlijk heel erg op die 0 tot en met 3. Ja. Terwijl iedereen moet het boek gewoon kopen en dan lezen.
Tot 12 is
tot 12,
het.
Hoe het doorgaat. Dus de relatie met je kind, is die dan, zou jij die dan seksueel noemen? Omdat jij zoomt dus heel erg uit. Je bent allebei seksuele wezens.
Ja, maar de interactie die je aangaat is denk ik niet seksueel.
Nee, precies.
Dus je bent wel allebei seksuele wezens. Maar samen weet ik niet. Nee, dat zou ik dan niet... Nee, want dat is denk ik ook het probleem waarom sommige mensen er dus over vallen, is dat ze dat dan gaan seksualiseren. Ja. Terwijl als je dat niet doet, dat er dan heel veel ruimte is om wel dat soort dingen met elkaar te beleven. Als het niet...
Het is niet seksueel.
Nee.
Ja. Terwijl het enge is natuurlijk dat het wel is seksueel wordt gemaakt door een volwassen.
Ja. Ja. Ja, dat is een hele grote angst van heel veel ouders. En die heb ik zelf ook wel eens ervaren, dat je kind dan thuis komt en iets zegt. En dat je meteen een soort van knoop in je maag krijgt. En denkt van, oh, er zal toch niet iets
Ik vind het ook wel echt, ik had niet verwacht dat ik heb dus een meisje, dat ik het, dat ik er zo, bang, ik weet niet, bang het goede woord. Nou, dat het wel zo'n topic zou zijn.
Ja.
Dat ik wel echt, en ik heb er de laatste tijd veel aandacht aan besteed, dus nu iets minder. Maar wel echt dat ik dacht, elke keer als ik haar verschoon, dat ik dan dacht van, iemand kan gewoon op de crash of aan jou zitten. Hebben jullie dat ook, heb jij, want jij hebt natuurlijk meisjes en jongens, is dat een verschil?
Nou, die jongens zijn wel nog heel klein, dus dat weet ik niet hoe echt precies. Maar ik weet wel dat er een periode was dat een van mijn dochters dat luier verschonen heel onprettig vond. Dat ze heel hard begon te huilen weer, terwijl ze wat ouder was. En dan ga je een soort van denken van, er zal toch niet iets vervelends zijn gebeurd, waardoor ze een soort angst voor die luier, is dat dan een vervelend moment? Dus dat is wel die angst, denk ik, die ja, waar dat vandaan komt, dat komt door de Robert Ems en de verhalen ja. die we natuurlijk hebben gehoord.
Maar ook gewoon, ik hoorde laatst iemand die kreeg een meisje, die was zwanger, kreeg een meisje en die had iets gezegd van, ik ben heel blij, maar ik vind het ook wel erg dat ik gewoon weet in wat voor wereld ze terechtkomt of zo.
Maar ja, dat vind ik ook, dat heb ik ook gewoon gelezen. Maar toen dacht ik wel van, nou, misschien dat heeft iedereen heeft natuurlijk een eigen ervaring ja. in de wereld, maar je kan natuurlijk ook je eigen trauma op meisje, op je kind projecteren.
Precies,
zo. Dus ja. Het is ook wel heel erg met zulke angstgedachten. Dat doet me dan, wat jij nu zegt, denk ik van, oh my god, dat heb ik nooit gedacht, maar nu ga ik dat met die Maar dat je, hetzelfde als dat je bijvoorbeeld van die gedachten hebt van, oh, hij valt van het balkon, of iemand pakt nu de kind. Ja. Weet je, gewoon van die enge gedachtes.
Maar daarom voel ik ook heel erg, ik wil die angst dus niet hebben bij haar. Nee, want dan ga ik iets op haar leggen.
Die angst klopt ook niet met hoe grote kans is dat precies, het daadwerkelijk gebeurt. De angst is veel groter dan
de interkant, inderdaad. Dus dan wordt het zo'n, dus ik probeer ook wel echt mezelf daarin te trainen, dat als ik zo'n gedachte heb, dat ik dan gelijk aan een mooie gedachte denk. Of ja, gewoon dat je dat een beetje tegengaat, omdat je anders zo makkelijk in zo'n angst schiet. En dat vind ik ook heel lelijk. Dat wil ik echt niet mijn kind meegeven. Dat je zo, je moet een beetje met vertrouwen leven.
Toch
zo.
Moet
ja,
gaan.
En niet.
Ja.
Dus een dochter zegt, in wat voor wereld kom je terecht? Nou, ik ben best gelukkig ook in deze wereld.
Als vrouw.
Nou, zo erg. Ja. Ja.
En moet je dan jongens en meisjes niet anders ook seksueel opvoeden, toch?
Nee, vind ik eigenlijk niet. Nee, ik denk dat het dat. Ja, dan kun je natuurlijk ook weer een heel gesprek in over genderrolpatronen. En dat, misschien moet je een soort van tegen compensatie gaan bieden of zo. Maar ik denk dat het voor zowel jongens als meisjes belangrijk is om te leren. Wat wil ik niet? Hoe geef ik dat aan? Hoe herken ik het bij een ander? Dat zijn gewoon voor ieder mens hele belangrijke dingen.
Ja.
Daar hoef je niet een onderscheid te maken. En je ziet dat we het wel veel doen bij jongens en meisjes.
Veel onderscheid maken.
Ja, bijvoorbeeld als het gaat over zwangerschap of zo, wordt veel meer met meisjes gepraat. Sowieso over onderwerpen rondom seksualiteit wordt veel meer met meisjes, jonge meiden gepraat van wat dat belangrijk is, dat je je grenzen aangeeft.
Ja, ik ben dan nu benieuwd of zeg maar door MeToo misschien ook dat jongens, dat we jongens anders gaan opvoeden en veel meer zo van, je moet grenzen of zo aangeven, waardoor
dat was op een gegeven moment ook toch de boodschap van educate your sons.
Yeah.
Dat het dus heel erg gaat dat we nu een generatie van jonge mannen moeten opvoeden die soort van sensitief zijn voor de grenzen en ook de onuitgesproken grenzen van een ander. Maar ja, ik denk dat we dat niet alleen bij jongens moeten
neerleggen.
En ik denk ook dat het, ik kan me niet expliciet herinneren dat mijn ouders, nou zoals ik zei, die praten heel weinig over seks. En dat ik een gesprek met hun heb gehad over wat zijn je grenzen of zo. Maar ik denk, zijn seksuele grenzen dan zo anders dan andere grenzen? Het zijn toch het lijkt het ook op elkaar, weet je wel. Stel, te hard praten of te veel tegen iemand aan, dat kan ook al een grens zijn. Dus ik heb het gevoel dat als je je kind gewoon grenzen überhaupt leert, dat ook kan, als je van nu, je moet niet zo tegen me praten, of ik vind het, weet je wel, of je moet me niet manipuleren, of whatever, gewoon dat je in opvoeding al heel veel over grenzen gaat, en dat seks daar ook binnen kan vallen, dat als je dat dan heel erg apart nog op seks gaat doen, dat je ook een soort complex gaat krijgen bij mensen, wat altijd gaat backfire, weet je wel. Bij gereformeerden die dan helemaal seks wegzetten, komt dan juist een super gefrustreerd. Dus je moet dat juist, voor mij moet je dat echt niet problematiseren. Dus ik vind dat nooit zo leuk als mensen zeg maar zeggen van, oh, een jongen, dan kun je hem lekker goed streng opvoeden. Nee, ik voed hem gewoon op, weet je wel, in elk opzicht.
Ja. Ik denk dat dat ook wel, dat is wat sommige mensen zich afvragen. Van ja, maar die seksuele opvoeding vanaf de geboorte, moet ik dan al de hele tijd met mijn kind over seks gaan praten? Maar juist dat stuk over grenzen, dat zie je dat heel goed kan bij allerlei andere onderwerpen. Ook een beetje je speelgoed afpakken. Nee, dat vindt hij niet fijn. Je kan dat
precies.
gewoon benoemen. Ja. Hoe zie je het? Nee, dat kindje probeert weg te lopen. Dat betekent dat hij het niet wil.
Ja.
Weet je, dat gaat helemaal niet over seks. Maar
het gaat over
een soort
grenzen,
van inlevingsvermogen kweken bij kinderen. En weten dat ze ook soms ver gaan en voor zichzelf aanvoelen van wanneer vind ik het niet meer fijn.
Ja, precies. Ja.
En dat als volwassenen ook respecteren. Dat je dus op het moment dat je kind zegt, ik wil het niet, dat je dan daar ook naar luistert.
Ja.
Als dat even kan.
Ja. Ja, precies. En misschien is het ook wel met openheid, zeg maar, dat je het gewoon beloopt bij je kind. Maar dat is ook dat je bijvoorbeeld iets zegt, ik kan ook open over andere dingen zijn. Weet je? Dat is zo.
Ja.
Het is uiteindelijk geen seks
apart
onderdeel. Nee, het is net zoals een lichaam, het hoort allemaal bij elkaar, weet je wel. Dus je kan zoveel daarin die lessen daarin, die hoeven niet zo toegespitst te worden op seks, nee, denk ik.
En je kan ook niet, zeg maar, dan misschien je kind dan seksueel helemaal vrij opvoeden, terwijl je dus dan op andere dingen heel preuts bent.
Ja, dat je dan niet dingen mag vertellen over je gevoelens of over een awkward situatie of ergens. Yeah. Of over iemand die dan dichtbij... Ja, dat sommige mensen dan taboe zijn, daar mag je dan geen kritiek op hebben of zo. En dan wel weer heel erg open. Dan krijg je allemaal... Ja,
is ook geforceerd, dan blijf je... Ja. Maar ja, en wat ik toch ook wel een van de mooiste onderzoeken vind van de afgelopen jaren... is dat je dus zoveel weerbaarder wordt als je weet gewoon wat je wil. Mm. Maar dat is natuurlijk ook weer breder dan alleen seksueel.
Vanuit het positieve gezien. Yeah. Want dat is ook wat je nu ziet na MeToo, dat het dus heel erg gaat over het stellen van je grens. Dat is denk ik een soort van verkeerd onbenadering. Juist alles wat je wel wil. En als je ook als dat is ook, misschien is dat wel hetzelfde onderzoek als waar jij op doelt. Maar dat dus jonge vrouwen die initiatief nemen tot seks, veel minder grensoverschrijdend gedrag meemaken. Ja. En veel fijnere ervaringen hebben. Omdat het initiatief nemen tot seksuele activiteit, als je dat wil, dus een soort van... Ja, bescherming biedt. En dat is dus vanuit positieve gedachten in plaats van vanuit het tegenhouden, wat we toch wel vaak van jonge meiden verwachten.
Oh, dat lijkt ook wel een beetje wat ik bedoelde met wat ik zoek in een model. Dat je dus niet dat vragen of ontvangen, of ik wil iets, zeg maar, dat je dus dat als meisjes daar zelf leiding over nemen en mee spelen en in control over zijn, dat prettig is om daar te kijken. En dat je dan minder gauw dat gevoel hebt van, oh, het is een lustobject of het is een object of zo.
Ja, precies. De toekomst is voor de slet.
Zeker. Nee, want ik denk ook dat een slet ook weer... Voor mij zit juist in het woord slet. Ja. Nou, niet ook een naarwoord. Maar ik heb altijd het gevoel dat daar ook juist weer iets bij zit. Niet de initiatiefrijke vrouw, maar juist een meisje die dan makkelijk is en over onzeker is. Dat je daar dat het je overkomt.
Dus alleen als slet dan een soort geuzennaam wordt, kan het.
Maar ja, en het moeilijke daarvan is dat natuurlijk nog wel steeds heel erg vrouwen worden afgerekend als ze juist seksueel zelfverzekerd zijn.
Ja.
Ja, maar ook wel, misschien wel, maar ook dus kennelijk minder vervelende ervaringen hebben.
Je ziet het dus ook al bij hele jonge kinderen, daar is ook onderzoek naar gedaan in de kinderopvang, dat dus jonge meisjes veel vaker, als ze aan hun eigen geslachtsdelen zitten, dan zegt een leidster of een pedagogisch medewerker van, nee, doe maar niet, of dat is vieze. En bij jongetjes wordt het veel minder gecorrigeerd. Vinden ze het grappig en vinden ze het... Ja. Dus daar begint het al, dat hele...
Misschien laatste vraag. Hoe zie jij seksuele opvoeding in de toekomst, dat je denkt, nou, dat zou echt top zijn als dat over 10 jaar... mensen dat doen?
Grote vraag.
Ja, misschien moet ik dan alvast zeggen... Oh ja. Ja? Nee, ga maar door. Ik wil tegen Lara zeggen, ik ga jou zo vragen hoe je de seksualiteit voor de vrouw of gewoon seksualiteit aan zich hoopt dat het over 10 jaar meer zo is.
Oké.
Ja. Ik denk mijn grootste wens of droom dan, dat dan toch is dat seksualiteit er mag zijn al vanaf gewoon de geboorte. En dat het oké is en dat het besproken wordt, dat het genormaliseerd wordt. En daarmee ook alle vormen van seksualiteit en diversiteit die er is. En dat we die gelijkheid, want er is gewoon nog zoveel verschil in hoe we jongens en meiden opvoeden op seksueel gebied, maar ook op andere gebieden, dat die gelijkheid er ook veel meer vanzelfsprekend in zit. 10 jaar, hè? Moet lukken.
Ja, let's go.
En zelf, die vragen aan mij. Mensen vragen natuurlijk vaak aan mij over een soort vertrutting of verpreutsing. En dat vind ik heel moeilijk, omdat ik zelf een beetje in een bubbel zit, denk ik ook.
En ook omdat dingen tegelijk gebeuren.
Ja, dus je hebt aan de ene kant...
tegelijkertijd verpreutsing en tegelijkertijd meer vrijheid.
Ja, meer vrijheid daarin. Maar het is natuurlijk wel... Ja, misschien wel dat mensen... Ik zou wel jammer vinden als er aan meerdere kanten van het spectrum... of weet je wel, van het politieke spectrum een soort verpreutsing kan ontstaan. Dat kan ik soms wel voelen, hoor. Dat ik dan dat het vanuit de conservatieve hoek heel erg kan voelen... maar ik het ook wel kan voelen vanuit een soort... vanuit een meer progressieve, liberale hoek... met inderdaad grenzen en die seks ook kunnen problematiseren, weet je wel. Dus dan denk je wel soms van... oh, dan sluit het net zich aan 2 kanten... En dan wordt de baan waar het dan ongecompliceerd is wel smaller of zo. Dat zou ik wel hopen dat dat niet gebeurt.
Ja.
Maar ik vertrouw ook wel een beetje op een soort golfbewegingen. Met dat het dan een extreme en een andere extreme. En dat je dan maar kijkt in welke golf je zit of zo. Ja.
Nou, fijn.
Was dit alweer een uur?
Ja, dit is wel een uur.
Oh, ik wil nou misschien nog één ding zeggen.
Ja, ja, ja,
klinkt dan niet als een schaamteloze push van de podcast van mijn vriend. Maar hij heeft dus Ted van Lieshout geïnterviewd.
Ja.
Die dat boek heeft geschreven, Schuldig Kind en Mijn Meneer. Hoe hij als kind een relatie heeft met een oudere man.
En maar hoe oud is hij dan ook weer? Toch?
Ja, echt 9 of volgens mij. Ja. Echt een kind. En dan uiteindelijk wordt hij ook wel 12. Maar dat is dat hij daar ook nooit een probleem in zag. Maar dat de buitenwereld dat heel erg zag. En dat is ook wel heel, dat sluit wel heel erg hierop aan. Omdat het inderdaad zo'n gevoelig onderwerp is, maar ook wel interessant of zo. Ja.
Ja. Ja, heel interessant. Dat hij dat, of tenminste, ik heb het niet gelezen, maar wel interviews met hem gelezen. En deze podcast ook niet geluisterd. Maar volgens mij toch dat hij het als kind als iets heel
moois,
moois ervaarde. Ja. En dat hij heel veel specifieke, speciale aandacht ook kreeg. Of zo.
Ja, en dat hij daar hele positieve gevoelens bij had. En toen uiteindelijk, maar naarmate hij ouder werd, dat eigenlijk de buitenwereld dat heel erg voor hem problematiseerde. En vond dat niet oké was en dingen. En dat ik, maar dat ik zelf ook, want ik zie mezelf echt als wel een progressief iemand of iemand die open-minded is. Maar dat ik dan ook echt denk van, zou ik het oké vinden dat mijn zoon van 9 met een relatie... Oh, weet je wel, dan word je echt helemaal door elkaar geschud door je eigen... Ja, dat is echt ingewikkeld of zo. Dat zijn wel, dat vind ik wel de ingewikkeldere dingen. Veel ingewikkelder dan heel veel andere dingen op dat gebied.
Ja.
Ja, dat is wel interessant.
Nou, ik vond het echt een heel fijn uur. Ook heel fijn om met jullie zo open te praten. En ik hoop alleen maar, ik denk bijna van, we moeten dit vaker doen.
Ja,
bedankt.
Het is voorbijgevlogen.
Ja, het ging echt snel.
Dank jullie wel.
Dit was Met z'n allen achter de kinderwagen. Deze podcast is gemaakt in samenwerking met Podcast Taylor. De muziek is van Tim Olivier Zomer. En mijn speciale dank is aan producer Julius van het Hek. Vind je deze podcast leuk? Volg ons dan in je favoriete podcast app. Geef ons 5 sterren op Spotify of waar dan ook. Want dan worden we sneller gevonden door andere luisteraars. Alvast dank daarvoor. En dan nu namens mij en mijn kind, bedankt voor het luisteren en doei!
Doei, Sadi!
Doei!
Deze aflevering werd gesponsord door Red Orca, een duurzaam platform waar je kinderkleding kunt huren. Mijn gebruikservaring in 1 minuut, deel 2, de regenjas. Zo'n 4 maanden geleden, toen het ineens begon te stortregenen, heb ik overdrijf niet, zeker wel een paar uur besteed aan het zoeken naar een juiste regenjas voor mijn 1-jarig kind. Ik kwam er al snel achter dat alle echt leuke en goede regenjassen duurder waren dan ik zelf ooit besteed heb aan een eigen regenjas. Uiteindelijk heb ik in een soort wanhoop, het bleef namelijk maar regenen, een regenpak gekocht bij een goedkope winkel. Op zich niet heel veel mis mee, behalve dan dat mijn kind dat pak inmiddels nog maar 1 keer gedragen heeft. 1 keer. Vond hem namelijk toch niet praktisch genoeg. Van Red Orca leende ik een prachtig regenpak, zo een die ik eerder te duur vond om aan te schaffen, en ik leen hem voor 2 maanden zolang ik verwacht dat het nog regent. En ik heb hem nu al vaker aangedaan dan die andere. Goed bezig gedaan, 2 regenpakken voor 1 kind. Wil jij vanaf het begin al goed doen voor het milieu? Huur dan je regenpak bij red-orca.com met 10% korting met de code kinderwagen.